Goedenavond, geliefde, waar u zich ook maar mag bevinden. Dat is wel mooi in deze tijd dat we zo ver mogen reiken tot aan de andere kant van de wereld ergens. En dat is heel bijzonder. En het wordt, als ik ga lezen wat ik van plan was om te lezen en we het erover gaan hebben, dan zult u zeggen, en het wordt nog bijzonderder. En dat wordt het dan ook. Vandaag, ik wil u graag eerst openen met een gebed. Vader, we danken u zozeer voor het wonderen van uw genade door onze Heer Jezus Christus. Wat een rijkdom om hem te mogen kennen. En wat een uitzicht dat gij ons geschonken hebt in de Heer Jezus Christus. En Heer, dat we zo geheel aan hem gewijd mogen zijn. Overgegeven. Heer, dat niet zelf regeert, maar dat gij regeert. Dat gij het hart in handen hebt van ons leven. En dat we ieder moment zien op die overste lijst van de Heer Jezus Christus. Dat we ook werkelijk alles van hem mogen verwachten. En niet van anderen, hoe dat ook mag gelegen zijn. En nu, Heer, als we uw woord zien te openen, dan bidden we dat gij die leiding daarin geeft, zodat we mogen zien uw goede weg. We zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen. We vragen om eerst uw Bijbel te openen naar de eerste brief aan de Thessalonicenzen. De eerste brief aan de Thessalonicenzen. En zo gauw als we dat zeggen, dan denken we eigenlijk ook wel aan de komst van de Heer Jezus in de wolken. En hoe spoedig zal dat zijn, hoe we er naar uitzien. En tegelijkertijd gaan we dat allemaal even bekijken, of allemaal. We gaan beginnen met één hoofdstuk. Ik wil graag het eerste hoofdstuk met u lezen. Het is 1 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. En dan gaan we zien, dit is waarschijnlijk een van de eerste brieven die Paulus geschreven heeft. En zodat we ook mogen zien wat hij meemaakt. Hij heeft natuurlijk al verschillende jaren is hij bezig om de Heere te volgen. Maar tegelijkertijd, het is nog niet zo lang sinds dat hij bezig is om dat op deze manier door te geven. We lezen erover in de Thessalonicenzen, daar lezen we ook over in Handelingen. Maar daar komen we misschien wel aan toe. Thessalonicenzen 1. Hoofdstuk 1, vers 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachten zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk van uw geloof en de arbeid van de liefde en de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. En in vele verzekerdheid. Gelijk gij weet, hoedanig wij onder u geweest zijn, om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden, hebbende in vele verdrukkingen met blijdschap des Heilige Geest. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van nodig hebben iets daarover te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, terwijl hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Als we dat lezen, dan moet je toch zeggen, wat een uitzicht hebben we dan toch. Wat een uitzicht. De komst van de Heer Jezus in de wolken, zoals hij dat beschrijft in het vierde hoofdstuk. Maar hier ook, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dat is hetgene waar wij naar uitzien. En dat we verlangen. Ik ga u daar eerst een voorbeeld van geven. Er zijn wel meerdere voorbeelden in de Bijbel, maar één daarvan wil ik u toch geven. En u vindt dat in het vijfde hoofdstuk van Genesis. Toen gaan we helemaal terug. Dus u ziet, het is niet iets van vandaag, dat we zeggen, ja, vandaag komt de Heer terug en dan zijn we misschien zo vertrokken. Nou, dat kan allemaal. Maar tegelijkertijd, dat was niet de eerste keer. En zo, we gaan dat even na. Ik vind, dit is heel bijzonder. En zo gauw als je zijn naam vertelt, dan weet je dat al. Hij staat ook vermeld in Hebreeën, het 11e hoofdstuk, 5e vers. Daar wordt hij ook genoemd, maar één vers eigenlijk. En het laat zien, er werd niet veel over geschreven. Er is niet veel over gezegd aan de ene kant, maar aan de andere kant is het dus zo duidelijk dat er niet veel over geschreven hoeft te worden. Er hoeft niet veel over gezegd te worden. Eén ding is zeker, dat de Heer Jezus zelf sprak hierover. In het 14e hoofdstuk van Johannes zei hij dat. Ik ga naar huis, ga een plaats gereed maken. Als die plaats gereed is, kom ik je halen. Nou, dat is toch duidelijke taal. Daar hoef je toch niets bij te verzinnen om te zien dat wanneer de Heer Jezus thuisgekomen is, dus dat is al 2000 jaar geleden, en hij is bezig om een plaats gereed te maken, en dus, ja, wanneer die gereed is, dan komt hij. Nou, mensen proberen dat uit te rekenen op allerlei manieren, maar dat is natuurlijk onzin, want dat is gewoon tijdverknoeien. De Heer komt op een moment dat je niet gedacht had. De bedoeling daarvan is ook duidelijk, dat je altijd gereed bent. Niet dat je zegt, oh, het zal vandaag nog wel niet zijn. Ja, het kan ieder moment zijn. Het kan zijn voordat we klaar zijn met deze studie. Het kan zijn wanneer dan ook. Maar hij weet het tijdstip, zegt hij zelf ook niet. Want hij wacht op die aankondiging van de Vader. Dus in ieder geval, hier lezen we in Genesis 5 van iemand. En hier laat ik lezen van vers 18. Genesis 5 vers 18. Het is een heel bijzonder iets dat eigenlijk zo ver voordat we nog het Oude Testament hadden. En zo ver voordat we het Nieuwe Testament hebben. Dat dit al zo duidelijk gegeven is. Maar het laat ook zien waarom. Vers 18. En Jared leefde 162 jaren. En hij gewoon Henoch. En Jared leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, 800 jaren. En hij gewoon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jared 962 jaar. Een beetje korter dan Methuselah. En hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar. Hij gewoon Methuselah. Daar komt hij. En Henoch wandelde met God. Mag ik er even bij zeggen, dat was geen saaie bedoeling. Dat was een levendige wandeling. Dat was een wandeling waarbij hij aan alle kanten werd omvangen en waarbij hij aan alle kanten ook kon zien. Dit leeft om met God te wandelen. Wat een uitzonderlijk bijzonder werk is dat, om met God te wandelen. Dag aan dag met God te wandelen. Nou, zo, dus Jared leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren en hij gewoon zonen en dochteren. Ze waren al de dagen van Jared 962 jaren en hij stierf, dat is allemaal hier. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewoon zonen en dochteren. Ze waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Nou, u ziet, dat is ongeveer nog niet de helft van wat de meesten hier hadden, hoeveel jaren. Maar dan kunt u ook hier zien, hij stierf niet. Dat is een van de weinige, laat ik het dan zo uitdrukken, een van de weinige die niet gestorven is. Henoch. Denkt u wel eens aan Henoch? Hoe zou het geweest zijn? Wel, Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Hey, dat is toch wel heel bijzonder. En ja, Henoch wandelde met God. Wat een bijzonderheid is dat, hè? En hij hield van de Heer. Moet je denken, dat was het meest belangrijke in het leven van Henoch. En op een dag gaat hij wandelen met God zoals hij gewoon was om te doen. En God zegt, ga maar naar mijn huis. En kun je dan veronderstellen wat ze allemaal aan het zoeken geweest zijn naar Henoch, want Henoch die was vertrokken. Die konden ze ook echt niet meer vinden. En die is in die zin ook als lichamelijk, zover als ik weet, niet meer gevonden. Wat een bijzonder iets is dat. En waarom? Nou, misschien gaan we even verder door dan. Dan kijken we dat ook nog even na in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 11. Dan zien we dat. En het is altijd belangrijk dat we het goed zien. Dat we zien waar het allemaal om gaat. Hebreeën 11. En dan lezen we vers 5. Daar, ze zijn onderweg, zijn zijn letter verloren. En dat was de beginletter. En ze noemen hem hier Henoch. En dat was Henoch. Hebreeën 11 vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden. Daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagt. Hij behaagde God. Hij had God lief, maar hij behaagde ook God. Hij deed wat God wilde. Wat deed hij dan? Hij wandelde met God. Wandelde met God? Dat is wat God behaagt. En dan hoort u ook, als u met God wandelt, dan hoort u ook wat God wil dat u doet. En wat de bedoeling is. Maar ik geloof ook dat die uitstraling van dat wandelen met God, die uitstraling van God zelf, is zo dierbaar, is zo wonderlijk, dat het een doorwerking heeft in het leven van iemand zoals Henoch. Een doorwerking in zijn leven, zodat hij ook God behaagt. Het is dus ook zo, zou ook zo kunnen zijn in ons leven. Dat we zo God behagen, want we wandelen met God. We verlangen naar zijn aanwezigheid. Voortdurend. Niet zeg ik ga even bij God kijken. En, maar nee, werkelijk zeg ik wil met God wandelen. Ja, dan heb je voortdurend die invloed van God in je leven. En dat kan alleen maar geweldig zijn. Dus eigenlijk, hier wordt, Henoch wordt niet vaak genoemd in de Bijbel, maar wel heel indringend. Ik vind dit zo'n bijzonder stukje, dat het wordt hier genoemd één keer, en dan zien we het ook in Genesis, en dat er eigenlijk weinig van Henoch gezegd is. En toch, hoe diep is dat? Hoe rijk is dat? Want hij wandelde met God. En dat is de bedoeling. Dat is eenvoudigweg de bedoeling van ons leven. En dan krijg je natuurlijk de wegname. Hij wordt weggenomen. Oké, daar hebben we van gelezen. En dat zien we vooral in 1 Thessalonicense. En in het vierde hoofdstuk hebben we dan ook de bericht van die opname. En zowel. Het verlangen om bij hem te zijn. Nu is het verlangen, als het goed is, om voor hem te zijn, er voor hem te zijn. Er te zijn om gemeenschap met hem te hebben, om zijn wil te doen, om te zien, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En ja, het is heel bijzonder dat die Thessalonicenzen, die daarmee bezig waren. Je ziet ook hoe Paulus, als je gaat naar hoofdstuk 16 bijvoorbeeld van Handelingen, wat hij daar meemaakt, dan heb je het over die gevangenbewaarder die dat tot bekering kwam. En hoe ze hem en Silas daar geslagen hadden en zo al. En dan zie je, dan komt hij daarna komt hij bij de Thessalonicenzen aan. Thessalonica. En ook daar kun je wel zeggen dat hij weer weggejaagd wordt. Maar altijd doorgaan. Altijd verder gaan. Dat betekent, er is zo'n hard belevenis van het wandelen met God. En ook daarna dat Paulus ook mocht wandelen met God. Hoewel hij niet zo begonnen is. Dat is wel duidelijk, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dus we kijken even terug, we gaan even terug naar Thessalonicenzen nu. En denk er even bij na, terwijl u er naar terug gaat, dat dus in Johannes hoofdstuk 14, we dus zien hoe de Heer Jezus al de discipelen vertelt, ja, ik kom je halen. Nou, dat is hier dus ook die nadruk. Ook wanneer we dat laatste vers, vers 10 lezen van dat eerste hoofdstuk. En zijn zoon uit de hemelen, wat? Verwachten. Wat verwacht je eigenlijk? Ik kreeg er net een opmerking, ik weet niet zeker wat het was. Maar van, hoe oud ben je en wat verwacht je nog? Ja, nou, dat zijn dus dingen die we kunnen bekijken. En wat verwacht je? En soms verwachten we iets heel anders dan wat er voor ons gereed is. Nou, laat ik dan tegelijk die toepassing maken. Als ik op mijn leeftijd iets verwacht dat een jongeman ongeveer een kwart van die leeftijd kan verwachten op zijn leeftijd, ja, dan ben ik natuurlijk verkeerd bezig. Dus soms zijn we gewoon verkeerd bezig omdat we het verkeerde verwachten. We hebben het over de verkeerde bedoeling. Wanneer we denken aan de komst van de Heer Jezus in de wolken, zoals we dat lezen in het vierde hoofdstuk, als we daaraan denken, dat is geweldig. Maar, mijn vraag is er dan wel even bij, wilt u dat de Heer Jezus komt in de wolken en dat u uit deze wereld gelicht wordt en met hem meegaat? Maar is de reden daarom om er hier vanaf te zijn? Of is de reden, ik wil bij hem zijn? Dat is een heel verschil. En ik denk dat er vaak dat verschil niet gemaakt wordt. En daarom ziet u ook niet direct uit naar de komst van hem. Maar u ziet misschien uit naar het deze aarde verlaten. Of, nog duidelijker, na al de problemen die u hebt. Misschien hebt u ze zelf gemaakt, maar in ieder geval, u wilt er vanaf. Als ik problemen heb, zijn dat meestal de problemen die ik zelf gemaakt heb. Maar ik wil er wel vanaf. En er is niemand die dat niet wil. Zou ik denken. En tegelijkertijd, ja, maar ik ga niet naar de Heer Jezus toe om van mijn problemen af te zijn. Ik ga naar hem toe en ik mag naar hem toe en hij komt me halen omdat we bij hem willen zijn. Bij hem. Gewoon niets en niemand anders. Ja, er zijn ook anderen, dat begrijp ik wel. Maar dan gaat het met ons allen, of dat je hem alleen ziet of met duizenden anderen. Het gaat alleen maar om hem te zien. En zijn heerlijkheid te aanschouwen. En zijn nabijheid te ervaren. En zijn te huis, waar we zo mogen wonen, dat hij voor ons gereed gemaakt heeft. Ja, het is eigenlijk helemaal niet te vatten. Het is niet te begrijpen, maar het is wel om te geloven. Nou, Henoch, die ging daar naartoe omdat hij geloofde. Hij geloofde dat de Heer Jezus voor hem kwam. Ik geloof dat hij me halverwege wel ontmoet heeft. Maar in ieder geval, hoe dat precies gegaan is, dat horen we later wel. Maar de zaak is, hij zag er zo naar uit om met God te wandelen. Ziet u er zo naar uit, terwijl u hier op deze aarde bent, in het midden van allerlei ongerechtigheid, ziet u er naar uit om met de Heer Jezus te wandelen. Gaat het alleen maar om hem? Nou, dat is natuurlijk de insteek hier van de discipelen die hier aan het werken, de apostelen die hier aan het werk zijn om dat evangelie uit te brengen en dat over te dragen. Het is zo vaak dat je iets leest en dan zeg je, oh, dat zou ik zo en zo wel eens willen vertellen. En met reden, aan de ene kant misschien dat u heel blij ermee bent, of dat u een hele grote nood ziet bij die anderen, hoe dan ook maar je zou iets graag over willen brengen. En wanneer je de schriften leest, wanneer je de Bijbel leest, wanneer je zo'n hoofdstuk leest, het is geen lang hoofdstuk, het is maar een kort hoofdstuk, maar 10 versen. Maar als je die leest, dan zeg je, als ik dit nu kan overdragen op iemand anders, want dat is de rijkdom van het geloof. Dus het geloof is, ik heb lief de Heer Jezus Christus, ik wil met hem wandelen, ik zie naar hem uit om hem te ontmoeten in de lucht, of, mag ik het even zo zeggen, bij hem thuis, maakt niet uit, ik zie er naar uit om hem te ontmoeten, om bij hem te zijn, om gewoon niet meer afgeleid te worden. Wij worden niet alleen verleid hier in deze wereld, maar we worden ook afgeleid. En die afleiding is niet goed. Die is helemaal verkeerd. Want het neemt onze gedachten weg van de Heer Jezus. En het is juist de bedoeling dat ze helemaal op hem gericht zijn. Dat we in, want een van de dingen is, dat is heel zeker, er is een rust in de Heer Jezus. Dat zegt hij ook. Kom bij mij, apart van alles, met mij en rust even. En rust even. Maar hoe goed is het om gewoon even te rusten met de Heer Jezus. Ik weet niet hoe Henoch dat ervaren heeft. Weer een vraag voor hem, als we hem zien. Maar dat die rust die er is in het wandelen met God. Want dan hebben we iemand die alles in zijn hand heeft. Er is niemand die alles in zijn hand heeft. De meesten hebben niets in zijn handen. En zelfs zo dat we het eigen leven hebben ook niet in de handen. En gaan de dingen verkeerd en zeggen, hoe kan dat nou? Het is allemaal moeilijk, want we hebben gewoon niets in de handen. Maar we kunnen wel alles overdragen aan de Heer Jezus en vragen of dat hij het allemaal in zijn handen neemt, zodat hij ons kan leiden en zo ons kan vasthouden. Maar nogmaals, die herder die geeft alle aandacht aan zijn schaapjes. En er is blijkbaar geen schaapje dat enige aandacht geeft aan hem. Dat is toch wel apart. Misschien was hij nog een van de weinigen die wel zijn aandacht helemaal aan de Heer Jezus gaf. Dat weet ik niet. We zullen het hem kunnen vragen wanneer we hem zien. Maar eerder kan ik verder ook geen antwoord erop geven. Maar in ieder geval, de Heer Jezus die vond hem wel heel fijn om ook mee te wandelen. Ga maar met mij mee. Nou, dat is toch fantastisch, zou ik zeggen, om dat te ervaren. Nou, even er bewust van zijn dus dat de Heer Jezus zelf deze dingen ook allemaal vertelt. En dan moeten we soms wel eens een beetje bladeren en een beetje zoeken. Maar in Johannes vertelt de Heer Jezus over het zijn bij hem. Het komen bij hem. De plaats die gereed is bij hem. En dat in hoofdstuk 17, dat hij en de Vader, die hebben het er al over. Ja, ik wil ook dat hun hier ook komen. Zo, de Heer Jezus die zit eigenlijk te wachten tot wij bij hem zijn. En daar ziet hij naar uit. En nou, alleen zijn wachten is op de Vader die zegt, ja, het is tijd. plan is volvoerd nu. We gaan, ze kunnen komen. De gemeente komt binnen. En wat een vernieuwing zal dat zijn in ons leven. Dat oude, dat blijft allemaal achter. Ik weet niet, soms dan zie je de grote gevaren in het leven. En dan moet ik even denken aan Lot en zijn gezin. En Lot die kreeg engelen die hem kwamen waarschuwen dat hij Sodom moest ontvluchten. Want God die had een ander weg voor Sodom. En daar moest Lot maar niet bij zijn. En zo de volgende dag moesten de engelen die mensen Lot, zijn dochters en zijn vrouw bij de hand nemen en ze uit Sodom leiden. Je zou denken, je hebt genoeg van die stad, maar nee, je ziet hoe een mens kan hangen aan de dingen van de wereld. Ze zijn gewoon dingen van de wereld. En de meeste mensen hebben wel wat dingen van de wereld en die hangen eraan gewoon vast. Nou, en dan zegt God, gaan we met mij mee? En dan, nou, dan moet er nog moeite gedaan worden om die mensen los te krijgen van hetgeen de wereld is. Niet alleen de wereld. En de wereld is al vergaan. Dus, want u weet ook, de wereld die ligt in de schoot van de boze. Dat zijn helemaal geen aantrekkelijke dingen. En tegelijkertijd, God die moest dus Lot en zijn gezin uit Sodom brengen. En wat een verschrikking dat geweest moet zijn voor Lot, verwacht ik, toen hij dus aankwam waar hij zijn moest, of mocht verblijven voor een poos, en hij keek om, zijn vrouw was er niet meer bij, die was een zoutpilaar, die was achtergebleven. En iemand heeft gezegd, de vrouw van Lot was dom, keek om, bom, zoutkolom. Nou, dat is een mooi rijmpje die ik een keer gehoord heb toen ik nog op de school ging. In Gorinchem was dat. Dat was op de ABS en dat is het rijmpje dat ik meekreeg. Nou, dat hebben we niet veel goed gedaan, maar ik heb er nog wel aan gedacht, zie je wel. Voor de rest kon ik niks herinneren, maar dat kon ik nog herinneren. Dus daar gaat hij. Maar die vrouw die stond er. En die staat er nog. Die staat er nog. Zoutpilaar. We moeten toch even aan denken, dit is hoe de wereld de mens te pakken heeft. En dan zijn er natuurlijk veel meer redenen, maar tegelijkertijd, hier was er dus één die er zo tot vandaag aan de dag een getuige is van deze zaak. Nou, dan komt de Heer Jezus en die zegt een nieuw leven. Een absoluut nieuw leven. Ze noemen het ook wel een bekering. Wanneer we tot de Heer Jezus komen, dan noemen ze het ook wel een bekering. Of wederom. Dat is dus geboren. Wederom geboren. Ik was een keer, had ik ergens evangelisatiediensten. En toen was me gevraagd, wat is bekering? Dus ik heb er gewoon een demonstratie van gemaakt. En ik liep de ene kant van het podium op. En ik zeg, ik ga naar de hel, ik ga naar de hel, ik ga naar de hel. En aan het einde van dat podium draai ik om. Ik zeg, ik ga naar de hemel, ik ga naar de hemel, ik ga naar de hemel. Maar ik dacht dat dat duidelijk genoeg was. En dus er was wel wat commentaar op. Maar u mag uw eigen commentaar hebben. Dat is. Maar zo, hier kijken we naar. Moet u zien hoe dat gaat. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen. Welke, moet u zien waar die gemeente is. Welke is in, niet buiten, maar in. Wat een plaats, klein woordje, in. Mensen schenken soms geen aandacht aan kleine woordjes. Maar hier staat een klein woordje. En op dit moment zit ik in huis. In dit huisje hier. Daar zit ik in. Niet buiten, erin. Niet er half in, er helemaal in. Dat is toch simpel? Dat is toch niet zo moeilijk? Maar mensen kunnen zo moeilijk doen over dingen. En het eenvoudige lopen ze dan juist voorbij. En je vindt vaak dat de mens die zo wijs theologisch is, zo weinig capaciteit heeft om te lezen. Ik zeg wel eens, ik ben dankbaar, mijn vader is hoofd van de school, maar ik ben wel dankbaar. Dus één ding heeft hij gedaan. Hij heeft me leren lezen. Hij heeft me leren lezen. Niet dat ik een goede lezer ben, maar ik kan voor mezelf kan ik zien wat er staat. En als er staat in, dan betekent dat in. Dat die binnen. En als je binnen bent, dan heb je het leven en ben je buiten, dan ben je verloren. Nou, dat was de hele zaak hier zo. En hier is de gemeente, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. En die, daartegen zegt hij, genade en vrede van God. Genade en vrede. Denk daar eens even na. Dat is genoeg om ons een week bezig te houden. Genade. Genade alleen. Genade zo oneindig groot. Dat ik dit niet verdien. Het leven heb gekregen. Want ik was dood. Ik was blind. En nu kan ik zien. Dat is genade. En in die genade mag ik leven. In die genade. In die vergeving. Dat betekent in het vergeten van God. Want wanneer ik iets gedaan heb dat de mens niet zint, dan zegt de mens, oh maar. En dat blijft hij nog zeggen ook. God niet. Die zegt, die is vergeten. Ja, geliefde, dat is zo geweldig. Dat God herinnert niet de dingen die je gedaan hebt, of wat ook maar, of wat je was. Ik vind een van de mooiste dingen die we daar zien in het woord van God, is dan ook wanneer de Heer Jezus daar aan het kruis hangt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. God is alles vergeten van wat die man was, gedaan had, zou kunnen zijn, of wat je ervan maar van wil maken. Hij is alles weg. Het is voorbij. Hier. In God de Vader. In de Heer Jezus Christus. Nou, dat is een plaats. Wanneer we dus eraan denken dat hier komt de volledigheid. Wanneer we dus naar huis gaan, of wanneer de Heer Jezus ons ontmoet in de wolken, in de lucht, dan betekent dat we in Hem en bevrijd van alles. Het is niet te vatten, hè? Niet te vatten. Maar het is wel om aan te nemen. Het is wel om van te genieten. Het is wel om te zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Het is niet iets dat ik zeg, ja, ik heb ervan gehoord. Nee, dit is de realiteit en dit is de zekerheid en dit is de kracht en dit is de vernieuwing. Dit is het leven. Kent u hem? Kent u dat leven? Het gaat er niet om over allerlei wetjes en dingetjes te discussiëren, want daar hebben we niks aan. Daar schieten we niks mee op. Het gaat erom dat we zien wie hij is. Wat hij werkelijk gedaan heeft. En dat we hem zo mogen ontmoeten. Oh, wat een ontmoeting zal dat zijn. Ja, het is geen wonder dat die Henoch, die had het wel bekeken. Die wandelde met God. En de rest, ja, die zullen wel met haar hoofd geschud hebben. En die zegt, waar is hij weer gebleven? Waar is hij? Die zou het in nou weer zitten. Zo kunnen mensen wel even praten. Hè? Ja, maar de zaak is, hij wandelde met God en hij was bij God. En daar kwam hij meer terug. Ja jongens, als je daar bent, dan weet je toch niet meer terug. Die zouden dan nog naar een aardse toestand toe willen. Nee, dat is niet aan de orde. Dus we zien het hier. En de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Vrede van God. We zingen dat ook wel eens. De vrede van God zij met u. Ja, dat is mooi. Maar mijn vraag is even, is de vrede van God werkelijk met u? Want die is in de Heer Jezus. En als de Heer Jezus met u is, dan is de vrede van God met u. Wat een zegen dat moet zijn, hè? En de Heer Jezus Christus. En nu zijn ze, nu kun je ook zien hoe ze hier bezig zijn. En er staat hier, wij danken God altijd over u allen. Ik weet nog iemand zei, we komen altijd maar dankbaarheid tekort. Ik had een oude tante die zei altijd, ik zou altijd maar dankbaar moeten zijn. Nou, dat mocht wel ook, want ze had het heel goed, maar je ziet, dat geeft geen dankbaarheid. Dankbaarheid zit in het hart. En dankbaarheid krijg je niet omdat je veel dingen hebt, of dat je veel mag doen, of dat je weet ik wat. Maar dankbaarheid, dat leeft in de Heer Jezus, in je hart. En daarom, zie op hem. Zo wanneer deze mensen, Paulus en Silvanus en Timotheus, wanneer die komen, ja, die brengen een boodschap van leven. Niet van leven maken, niet van leven zoals je wil, maar leven in de Heer Jezus Christus. Dan maakte het voor hen nog niet eens uit of dat ze vervolgd werden of niet, want ze leefden. Ik denk dat het woordje leefden eigenlijk gezegd niet gekend is. Of althans heel weinig. Wat is het leven? Het leven is bij Christus en het sterven gewin. Is dat waar? Is dat uw leven? Is dat hetgeen ook waarin u leeft, waarvoor u leeft, waarmee u leeft? Dat is het leven. De Heer Jezus. Er is geen ander leven. De rest is gewoon dood. We zeggen wel eens dood is een pier, maar dat is inderdaad dood. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. En zonder ophouden gedenkende het werk van uw geloof. Oh, het werk van het geloof. Niet de werken. Nee, het werk van het geloof. Je moet het goed lezen. En, want de meeste mensen die denken dat geloven werken is. Maar dat is niet. We hebben wel het werk van het geloof. Dus dat betekent, als wanneer we geloven, dan is alles in de naam van de Heer Jezus Christus gedaan. Dat is geloven. Dat is het werken van het geloof. Heel eenvoudig. Heel simpel. Wij willen het graag anders hebben. We willen het hebben zodat iemand nog naar ons toe komt en zegt, jongens, dat heeft goed gedaan. Ja, nou, daar schieten we ook al niks mee op, want dat is alleen maar flatteren. You know? Daar schieten we niks mee op. Hierzo, zonder ophouden gedenken het werk uw geloofs en de arbeid der liefde. Arbeid. Kennen we dat woord nog? Nou, vroeger hadden we arbeiders. De mensen werden ondergedeeld in verschillende namen op die manier, of woorden. Arbeiders, knechten en zo al. Arbeid sprak van iets dat wel intensief was. Heel intensief kon zijn. En als je een hele dag gearbeid had, dan kon je wel zeggen, ik heb vandaag gearbeid. Ik heb, met andere woorden, ik heb het zweet op mijn voorhoofd gehad. En niet alleen op mijn voorhoofd, maar de rest zullen we erbij laten. Zo. Heer, gedenken het werk van uw geloof en de arbeid der liefde. En zie, dit komt er even bij. De verdraagzaamheid. Hoe is uw verdraagzaamheid? Hoe ver kunt u erin dragen? Wat bedoel je? Heel eenvoudig. De meeste mensen zijn kort van verdragen. Dus die kunnen niet vet dragen, die kunnen maar heel kort dragen. Of betekent het dat ze helemaal niet willen dragen? Wel, verdragen heeft natuurlijk te maken met wat we toelaten dat een ander ons aandoet. Dat heeft te maken met verdragen. Ja, en als je zag wat deze mensen hier moesten ontgelden, wat ze mee moesten maken, wanneer de rest van de hele omgeving tegen je is, Ja, we zeiden wel eens, wie niet voor hem is, die is tegen hem. Maar er waren er veel tegen de Heer Jezus. En er waren er dus veel tegen degene die het woord brachten. Dat, geliefde, is nog niet veranderd. Dus het is heel mooi wanneer we zien de werkelijkheid in het leven met de Heer Jezus. Dat er een leven is met de Heer Jezus. En dat we tegelijkertijd toch ook daarin een verdraagzaamheid hebben. En dat we ook mogen zien dat de Heer Jezus daarin geëerd wordt. Maar ook dat hij ons daarin leidt, ons kracht geeft, ons vernieuwt. En dat hij zegt, straks kom ik je halen. Absolute bevrijding voor hetgeen dat je nu aan het doen bent. En dan word je zo enthousiast, hij nooit gedacht misschien, maar dan kun je zo enthousiast worden, dat je alleen maar anderen ook erbij wil hebben. In plaats van degene die dan tegenwerken, ga je zeggen, ik ga bidden dat ze ervoor zijn. Dat ze meegaan, dat ze ook die toekomst hebben. Dat ze ook dat leven hebben. En geliefde, hoeveel in uw omgeving, in uw naaste omgeving, hebben het nodig om dat woord te horen, zodat ze zeggen, dat wil ik ook. Zo wil ik het ook. En die zullen het best zijn. Maar de meeste mensen zijn eigenlijk ook wat bang. Want dat zien we ook al in het eerste, wanneer we handelingen beginnen. Wanneer we in handelingen lezen, dan zien we daar ook direct al in, dat ja, er zijn er wel aardig wat die tot bekering gekomen zijn, zo lijkt het. Maar als je het percentage neemt dat in Jeruzalem woonde, en je kijkt dan hoeveel dat er werkelijk gekomen zijn, dan zeg je, zo, dat waren er toch niet zoveel dan. Nee, het waren er inderdaad niet zoveel in vergelijking met de grote scharen die daar werkelijk woonden. Zo, dat zullen hun hier ook tegengekomen zijn. Je ziet overal worden wel gemeenten begonnen daar, maar tegelijkertijd, ze moesten soms ook, ik zou wel zeggen, tot in veiligheid rennen. Want ze werden altijd maar weer vervolgd. Wel, we hebben een liedje dat gaat over, this world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door. And I can't feel at home in this world anymore. Now, I'm not at home in this world. We zien er naar uit dat de Heer Jezus komt in de wolken. Bent u gereed? Bent u gereed? Het is helemaal niet de vraag. Is hij gereed? Ja, hij wacht. Maar het gaat erom zijn u en ik gereed. Zien we er naar uit om werkelijk de Heer Jezus te ontmoeten. Want dan krijgen we natuurlijk ook een hoofdstuk, net als 2 Korinthe 5, waar toch een onderzoek gedaan wordt naar wat we werkelijk zijn, wanneer we voor hem komen te staan. Hebben we werkelijk hem lief gehad? Of was het meer een uitvlucht, zou ik haar zeggen. Goed, hier zo. De arbeid der liefde, de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus, voor onze God en Vader. Wetende geliefde broeders en zusters, uw verkiezing van God. Zie, hier is een absolute zekerheid. En dit gaf Paulus hier zo door aan deze mensen in Thessalonicense. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht. Ah, we zeggen wel eens, het zijn niet zomaar mooie woorden. Er is een verandering, er is een vernieuwing, er is een leven, een heel nieuw leven. Ja, ik kan gerust zeggen dat het, sinds dat we tot die bekering gekomen zijn, sinds dat de Heer Jezus ons genomen heeft voor zichzelf, hebben we toch wel een hele verandering, niet alleen in leven, maar ook in uitzicht. En wetende dat hij komt. Hij komt. En wat komt hij doen? Hij komt ons halen. En wat zal dat toch zijn? Hebben we ons aan gedacht? Nou, wij zijn dus de beste. We hebben aardig wat gereisd. We hebben heel wat in een vliegtuig gezeten. Ik zeg niet dat ik er gek op ben of een hekel aan heb. Het is snel reizen, dat zal ik wel door ervan zeggen. Maar dit is ineens kapoem. We zijn thuis. Thuis bij de Heer. Nou, wanneer Paulus deze brief aan deze mensen, weet je, een van de eerste brieven, wanneer hij die schrijft, dat komt toch binnen. Thuis bij de Heer. Hoe komt dat bij u binnen? Thuis bij de Heer. Niet hier, niet ik heb mijn nacht er weer op zitten, ik ben weer thuis. Nee, en u gaat in uw huisje, misschien in uw stoeltje, misschien draait u een paar knopjes nog omhoog en nou, zo gaat dat. Nee, ik ben thuis bij de Heer. En dat leven, dat is ook hier en nu. En dat is de bedoeling ervan. Thuis bij de Heer. Geniet ik van de Heer? Gisteren hadden we uiteindelijk, ik ben niet van plan om daar veel over te zeggen, maar gisteren hadden we het er nog even over de Heer. Dat er is wel een hele, het is nou 53 jaar geleden dat ik tot levend geloof kwam. En het is nu heel wat anders. Nu heel wat anders. Er is een hele verandering gekomen in het hele evangelische leven. Het moet nu allemaal kunnen en het moet nu allemaal mogen. Ja, dat is het. Dat is het. Dan kunnen we tenminste meeleven met de wereld. Want we willen eigenlijk ook een beetje wereld. Ja, maar het genieten van de Heer Jezus, dat is er niet zo meer te vinden. Je kunt niet alle. We zeiden wel eens, we kunnen gewoon geen twee wereldjes eten. Maar dat is natuurlijk ook wel het geval. En zeg, ik zou haast willen vragen op dit moment, is de Heer Jezus u genoeg? Ik weet wel, toen we eerst tot bekering kwamen, was er geen sprake van dat de Heer Jezus genoeg was. Ik zou haast zeggen, meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Wat een leven was dat. Ja, is hij veranderd? Nee, hij is eeuwig dezelfde. En we mogen eeuwig naar hem zien. En hij is altijd dezelfde. En ik mag ook alles van hem verwachten. En dan is dat heel wat anders als wat de mens vandaag verwacht van de Heer Jezus. Het is zo'n persoonlijke relatie. En dit geeft hij aan die Thessalonicenzen door. Ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht. En moet u kijken wat eraan staat. En in de Heilige Geest. En in de Heilige Geest. En in vele verzekerdheid. Zo. Er zijn geen twijfels hier. Er is niks erger als te leven in twijfel. Wij hoeven niet te leven in twijfel. Misschien weet u niet wat morgen gaat gebeuren. U weet geen eens wat vandaag nog gaat gebeuren. Dat maakt ook niks uit. Maar de zekerheid is er dat de Heer Jezus alles in zijn hand heeft. Er is echt helemaal niets dat hij niet in zijn hand heeft. Er is niets dat u tegen hem kunt zeggen, Heer. Ja, ik vind het wel jammer dat u dat niet in de hand heeft. Nee, dat is er dus absoluut niet. En als dat feit, dat hij alles in zijn hand heeft, als dat uw leven in hem verzekert, stopt u dan ook met de verwachting die u hebt van hetgeen dat u aan het denken bent. En dat is vaak het probleem. Ik denk en het zal toch wel. En zo is de mens ook bezig met de komst van de Heer Jezus. Ja, dit en dat zal er gebeuren en dan gaat er dat gebeuren. En dan, ja, ik heb nog niet gezien dat zo gebeurt. Het hele bijzondere van het geval is dat wanneer we denken dat Noach zo lang aan een ark gewerkt heeft. Want er komt water En dat houdt hij op ark drijvende, met al hetgeen dat erin is. Maar al het andere, dat wordt, gaat verdrinken. Er komt water. Maar die mensen hebben nog nooit water gezien. Tenminste, niet dat op en neer gaat. Dus ja, die geloven dat niet. Die nemen dat niet aan. Zie dat Gods woord werkelijk zo aangenomen wordt, dat de Heer Jezus daarin verheerlijkt wordt. Nou, dat is de bedoeling. Maar de mens die zegt, nou, ik denk dat het zo is, en ik denk, die zegt, ik denk. Een van de gevaarlijkste dingen om te doen is denken. In die zin. Want wij weten niet. Vroeger werd er wel gezegd, je kunt niet verder kijken dan je neus lang is. Wel, dat is niet heel ver. Sommige mensen hebben misschien een beetje langere neus dan anderen, maar tegelijkertijd, dat is niet ver. En wat ga je daarmee doen? Hetgeen dat je bedenkt. Want je kunt dat helemaal een patroon geven, je kunt het helemaal uitwerken, en dan? Ja, dan valt het gewoon in het water, want er is niks. Er is niks. God die werkt niet zoals wij denken. En dat heeft de mens nog niet aangenomen. Dat God niet werkt zoals wij denken. God die heeft zijn weg. En laat ik dan dit vertellen. Dat zijn weg is niet te vergelijken met die van ons. En onze weg is niet te vergelijken met die van hem. Onze weg is een... Oh, nu komen we weer bij Jesaja terecht. Onze weg is een dwaalweg. Die hele weg die dwaalt. Die kan alle kanten op gaan, maar hij dwaalt. En hij komt nergens terecht, alleen maar in de plaats waar alles weg is, alles weggaat, alles dwaalt. Weet niet waar naartoe moet, zit er vast. Er is gewoon helemaal niets daar. Ziet u, als u ziet waar schapen soms in verdwaald raken, dan sta je werkelijk stijl versteld. Hier is toch de herder, die geeft toch te eten, die zorgt dus voor je. Die, als je een zeer pootje hebt, ga maar naar de herder toe. Als je een zeer oortje hebt en er zit iets in te bijten, ga maar naar de herder. De herder zorgt overal voor. Hij slaat niks over. Die ziet alles wat er aan dat schaapje nodig is. Maar een schaapje dat wil met zijn eigen weg gaan. Ja, dat zit in dat schaapje. Maar als dat schaapje zegt, Heer, ik geef me geheel aan u over. Oh, dan kun je dat, ik weet niet of dat u dat volgt, maar dan gaan je eigen ogen gewoon open wanneer je zegt, Heer, ik wil u volgen. Dan is het volgen zonder vragen. En dan is het zeggen, oh, was ook nog een liedje dat we wel eens zongen, Gods weg is de beste. Nee, Gods weg is niet de beste, Gods weg is de enige. De goed, beter, best. Nee, dat doen we niet. Nee, het is de enige goede. Vrienden, wat toch een wonderlijke God hebben we. En die is bezig om die mensen te trekken met koorden van liefde. En dan krijg je zo iemand als hij nog. En dat flirt je gewoon helemaal op. Als je eraan denkt dat die man die wandelde met God. Hoe was je dag vandaag hij nog? Geweldig. Geweldig. Kon niet beter. Kon niet beter. Ja? Overdrijf je niet een beetje hij nog? Nee, dat is absoluut waar. Maar ja, jullie geloven het niet. Maar je gaat het zien. En ineens, na al die jaren, weg is hij nog. Waar is hij toch gebleven? Kun je je voorstellen wat ze allemaal gedaan hebben om te proberen te vinden? Dat is best een beetje een voorstelling van. Want ze probeerden Mozes ook te vinden. Ze probeerden Elia ook te vinden. En ze konden ze niet vinden. En je kon zeggen tegen die mensen, dat je moet niet gaan zoeken. Wel, dat leek alleen maar verkeerd, dat je niet wou zoeken. Nou, ja, maar jij kan ze niet vinden. God die heeft ze zelf opgeborgen en meegenomen. Ik weet niet wat ze zijn, nou ja, het was wel duidelijk. Mozes en Elia, die zijn later om, zijn ze nog even kijken bij de Heer hier op aarde. Allemaal wonderlijke dingen die we zien bij de Heer. En kunnen we dat nu niet gewoon aannemen in heel eenvoudige toon en zeggen: Heer, wat zijt gij groot? Wat zijt gij goed? Wat zijt gij liefdevol? Wat zijt gij genadig? Wat een weg is het dan toch om dit te lezen en te zien dat wat een bemoediging tot deze mensen. Ja, die hadden geen Bijbel net als jij en ik. Nee, die hadden alleen een paar teksten misschien. Een paar brieven van Paulus hier en daar. Ja, die moesten toen ook nog gaan gebeuren. Nou, voor de Joden, die hadden dan wat van het Oude Testament. Maar ja, wie gelooft het eigenlijk? En mijn vraag is nu een beetje: wie gelooft het nu ook werkelijk? Nu! En werkelijk. Niet zeggen, ja, ik geloof ook in de Bijbel. Nee. Werkelijk. Dit is het woord van God. God die spreekt tot de mens en God die wil dat de mens luistert. Heel eenvoudig luisteren. Ja, maar wie luistert er nog? Dan zijn er niet veel. Waarom niet? We zijn niet meer gewend om te luisteren, dat is nummer 1. We zijn niet meer gewend om te luisteren. En we zijn zeker niet meer gewend om te gehoorzamen. Dat is wel een heel eind van huis af. En we zijn ook nog niet gewend om werkelijk te geloven dat Jezus Christus is Heer. En dat de Heer Jezus werkelijk naar dat kruis gegaan is. Dat te geloven. En dat hij daar al mijn zonden betaald heeft. Nou, dat was de eenvoudige boodschap van Paulus en anderen. Goed aangewezen onder u geweest zijn om uw wil. En gij zijt onze navolgers geworden. En des Heren het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking. Dit zijn dingen die voor u misschien niet kloppen. Het zegt hier heel duidelijk. En gij zijt navolgers geworden. En des Heren woord aangenomen. Hebbende in veel verdrukking. Dus het was geen makkelijke tijd. Met blijdschap van de Heilige Geest. Dan ziet u gelijk al hier dat de blijdschap van de Heilige Geest en veel verdrukking. Het lijkt toch niet dat die bij elkaar horen. En dat doet het hier juist wel. Wat voor een verdrukking hebben de discipelen niet meegemaakt? En wat deed ze dat? Kan u zich voorstellen, moet u nog eens lezen, daar in Handelingen 16, toen Paulus en Silas daar in die gevangenis zaten. En die waren geslagen en die zaten met handen en voeten gebonden en de deuren op slot. En dat in een kille kerker, zal ik het zo even uitdrukken. En wat deden ze? Zaten ze te klagen? Zou je wel denken. Maar nee, als je dat leest. Zij zongen. Zij zongen tot lof van de Heer. Dat is toch niet te geloven? Maar dat is de realiteit van de aanwezigheid van God. En zo wil Hij in ons leven bezig zijn. Om ons te zien. Hoe groot zijt gij? Hoe volledig is het leven van de Heer Jezus Christus in u en mij? Dat in alles Hij de eerste zal zijn. Vader, we danken u zozeer voor dat woord dat gij ons geeft. En hier zo ook voorbeelden zijn er. En dan lees ik nog even van vers 9. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende troon. Liefde, als we een beetje zicht hebben, dan vallen we op onze knieën neer en zeggen, Heere, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer en uw heerlijkheid. Ik zie uit om de Heer Jezus te ontmoeten, om aan zijn voeten neer te vallen en te zeggen, Heere, wat zijt gij groot. Vader, we danken u zozeer voor uw woord, voor de liefde, voor de trouw, voor de genade, voor de barmhartigheid, voor de nabijheid, voor de aanwezigheid van God in ons leven. O, lieve God, we bidden zo voor een ieder, dat een ieder mag weten wat het is om te vertrouwen. Om ons leven in uw hand te leggen. En zeg, Heer, neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan u Heer. O God, dat dit mag doorringen in ieder hart, in ieder leven, tot eer en heerlijkheid van uw naam. Wij zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.